mag ik wel verzoeken op te gaan staan. Zaterdagochtend, 29 juli, is zuster Nan Wijnen, lid van de Nederlands Gereformeerde Kerk, overleden. Ze is vrijdag voor een week getroffen door een herseninfarct. Na de ziekenhuisopname is zij in de loop van deze week overgebracht naar het verpleeghuis Kempenhof in Valkenswaard. Hier is ze, toch nog onverwacht, in haar slaap overleden. In het lied dat wij direct gaan zingen ter nagedachtenis van Nan staat onder meer: en als je lijdt, weet dat het maar voor even is. Als Jezus terugkomt, wil je in zijn heerlijkheid. Als leden van zijn gemeente mogen wij erop vertrouwen dat Nan, naar de belofte van de Heer Jezus, nu al mag delen in die heerlijkheid. Zodra het tijdstip en de bijzonderheden over de uitvaart bekend zijn, worden de leden van de Nederlands Gereformeerde Kerk hierover via de mail geïnformeerd. We zingen nu een door zuster Nan Wijnen geliefd lied, Er is een dag, uit eigen bundel nummer 42.
Thank you. Goedemorgen, lieve mensen. Ik vind het altijd na zo'n mededeling een beetje lastig om weer gewoon zo koud te beginnen en gewoon weer de draad op te pikken, maar niettemin wil ik jullie toch allemaal van harte welkom heten in deze dienst in de Schootse Kerk. En speciaal ook eventuele gasten die hier vandaag voor het eerst zijn, van harte welkom. Ik hoop dat u zich allemaal heel erg thuis zult voelen in ons samen zijn. En laten we ook niet de mensen vergeten die om wat voor reden dan ook er vandaag niet bij kunnen zijn. Die op een later moment of nu op dit moment via de kerktelefoon of via internet meeluisteren. Ook jullie van harte welkom. Mijn naam is René Steenkamp en ik ben vanochtend uw gastheer hier in de Schootse Kerk. Ik moet nog één ding kwijt. Het is geweldig, vind ik, om te zien dat drie kerken, de GKV, NGK en de CGK, hier samen bij elkaar zijn om God te ontmoeten en te aanbidden. En om samen met mogelijk dus nog de andere gasten zijn naam groot te maken. En is dat niet een prachtig eerbetoon aan onze God? Dat we in staat zijn gebracht om de verschillende inzichten die ons in het verleden tot scheiding hebben gebracht, om die op een zijspoor te kunnen zetten. En om elkaar te kunnen opzoeken in de eenheid van Christus. Om juist de rijkdom aan verscheidenheid met elkaar te vieren. En elkaar daarin te respecteren. En elkaar gewoon lief te hebben in Jezus' naam. In het eerste lied wat de band speelde, er kwam op een gegeven moment een stukje tekst naar voren en ik zal het even vertalen. Wie is het die de spijkers in zijn handen heeft gevoeld? Die alle schuld van de zondige mens heeft gedragen? Eeuwige God, vernederd tot in het graf. Jezus, redder, uit de dood opgestaan om nu te regeren. En dit heeft alles te maken met vergeving. Met de ongelooflijke vergevingsgezindheid van God. Zijn zelfopoffering zorgt ervoor dat wij volledig schuldeloos voor hem mogen staan. Al onze fouten, al onze tekortkomingen jegens hem zijn met een rode bloedstreep doorgehaald. We hebben een blanco strafblad. En daarmee mogen wij in vrijheid leven, nu en in alle eeuwigheid. Maar zijn vergeving aan ons vraagt ook van onszelf iets. In hoeverre zijn wij bereid om een ander te vergeven, om elkaar te vergeven? Is er een grens aan onze vergevingsgezindheid naar de ander? En welk effect heeft onze mate van vergevingsgezindheid op onszelf? Daar gaan we straks in de preek dieper op in. Na het stil gebed en het votum en groet zingen we drie liederen van aanbidding en lofprijzing achter elkaar door. We beginnen met gezang 444. Grote God, wij loven u. Daarna uit opwekking 695. Verberg mij nu, gevolgd door rijken en armen, wij buigen neer, opwekking 664. En daarna is er een kort moment ook voor de kinderen. Laten we nu ieder voor zich in een moment van stilte ons op en tot God richten en hem vragen of hij ons gewoon nu even wil losmaken van al onze dagelijkse dingen en of hij ons wil vervullen met zijn Heilige Geest. Laten we even bidden. Amen.
Namens u allen spreek ik uit dat onze hulp en verwachting is in de naam van God de Heere, die hemel en aarde heeft gecreëerd, geschapen, en die dit alles naar zijn belofte ook in stand houdt. En namens diezelfde God mag ik u groeten met de woorden als waarmee eens de apostel Paulus de gemeente van Thessalonica begroette. In God de Vader en de Heere Jezus Christus, genade zij u en vrede. Amen.
Thank you.
de meisjes, kom even hiervoor zitten. Die naar de kindernevendienst op de treden, hier op de trap treden. Maar wil ik jullie toch even een vraag stellen. Oh, je mag er zitten waar je wilt, toch? Mag ik jullie zo'n vraag stellen? Wie van jullie is wel eens ontzettend boos geweest? Oh, niemand. Geweldige ouders allemaal. Dat is goed gelukt. Ha, gelukkig. En hoe boos ben jij wel eens geweest?
Heel boos.
En wat deed jij toen? Ja.
Had ik hem goed gestraft.
En hoe heb jij hem gestraft?
Schreeuwen.
Je hebt hem geen klap gegeven of zo. Ah. Schreeuwen is dus ook een klap geven, dan weet je dat. Dus je gaf een klap. En toen je die klap had gegeven, vond je toen, yes, dat was fijn?
Nee.
Nee. En hoe komt het dat je dat niet fijn vond? Want hij had je gebeten en je was boos en je hebt geschreeuwd. En toen heb je geslagen. En toch zeg je, was het niet fijn.
Nou, het is aan de andere kant dat het pijn aan boven
zijn. Kijk, dat is mooi.
Want je voelt je ook niet pijn en ja, het is ook niet fijn.
Kijk, volgens mij heeft ze dus gisteren stiekem met mijn computer gekeken en gezegd, daar gaat de preek over. Want ouders, inderdaad, het gaat over boos zijn en wat gaan we ermee doen. En nou geef ik jullie een heel wijze raad. Als jullie nou straks thuis komen, dan vraag je allemaal je ouders, en hoe ging dat nou over dat je niet zo boos moet zijn? En dan moeten zij goed luisteren. En dan weten jullie nog waar je toe bent. Jullie een fijne kindernevendienst. En dan zien we jullie straks terug. Dankjewel. Ah, wel wakker worden, hè? Want je moet wel naar achter toe. Hè? We blijven hier niet zitten. Dat werkt zo niet.
Een liedje zingen? Dat geeft niks.
Omdraaien bij de bank dat je op de beamer mee kunt kijken, tenzij je het je hoofd kent.
En er horen ook wat gebaren bij, dus als je ze kent mag je meedoen en u als gemeente mag ook meedoen, maar voel u niet verplicht.
We willen nu graag met elkaar, samen, hardop, de geloofsbelijdenis uitspreken. die, als het goed is, zal die worden gebiemerd. Dus laten we daarvoor staan. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het Rijk van de Dood. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Leunie, wil jij naar voren komen om de schriftlezing te doen? Dat zal zijn uit Matteüs 18, vers 21 tot 35. En daarna zingen we Psalm 119, vers 6 en 40.
Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 7 maal toe? Jezus antwoordde: Niet tot 7 maal toe, zeg ik je, maar tot 70 maal 7. Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem 10.000 talent schuldig was. Omdat hij niet kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen. Zijn heer kreeg medelijden. Hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren, die hem 100 denarii schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe: Betaal me alles wat je me schuldig bent. Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: Heb geduld met mij, ik zal je betalen. Maar hij wilde daar niets van weten, integendeel. Hij liet hem gevangen zetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren zij zeer ontdaan en gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem: Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden omdat je me erom smeekte. Dan had jij toch ook zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou. En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf, tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.
Voordat wij gaan zingen uit Psalm 119, ik was even iets vergeten, en nog wel een hele belangrijke, namelijk dat ik graag met jullie wil voorgaan in gebed om te vragen of de Heilige Geest ons wil leiden in deze dienst. Heere God, Trouwe Vader in de hemel, wij willen u danken, Heer, voor al het goede wat u ons geeft. Heer, u bent een geweldig grote God. Heer, u hebt zoveel van uzelf gegeven, Heer, om ons te kunnen uitnodigen. Om ons te kunnen vergeven van al de dingen die wij verkeerd hebben gedaan. Van al die dingen die ons afhouden om tot onze bestemming te komen. Om tot datgene te komen wat u voor ons in petto hebt. Heer, als wij op u zien en wij luisteren naar u en naar de woorden van de Heer Jezus. En wij zien de Heer Jezus als onze redder. Heer, er ligt er zo'n leven vol met uitdagingen en avonturen voor ons. Heer, u wilt niet dat wij minder van ons leven maken dan dat u eigenlijk voor ons hebt klaarliggen. Heer, en datgene wat wij van u mogen ontvangen, kunnen wij van u ontvangen als wij ook de ruimte geven aan uw Heilige Geest. Heer, zonder uw Heilige Geest kunnen wij niks. De Heilige Geest die ons de kracht geeft, diezelfde kracht die de Heer Jezus uit de dood heeft doen opstaan. Diezelfde kracht, Heer, die heeft u in ons gebracht. Op het moment dat wij de Heer Jezus tot onze redder aannamen en tot onze Heer. Heer, en we bidden u dat uw Heilige Geest ook deze dienst mag leiden. Heer, dat alles wat in deze dienst gebeurt mag zijn tot uw eer en tot uw glorie. Dat, en we bidden u, Heer, dat uw Heilige Geest ook in onze harten komt, onze harten verder openmaakt, Heer, om de woorden die straks tot ons gesproken worden in de preek, dat die ook in een goede bodem zullen vallen en vrucht zullen dragen. Heer, zegen zo deze dienst. Kom met uw Heilige Geest en laat alles zijn tot uw eer. In Jezus' naam alleen. Amen. En dan nu Psalm 119.
antwoord op de verkondiging is gezang 48, de versen 1, 6 en 10. Ja, lieve mensen, het was voor mij natuurlijk geen makkelijke. 3 gemeentes bij elkaar en als ouderling niet zelf een preek mogen maken. Van wie kies je nu een preek? Nou, het maakt het voor mij extra lastig, want ik ben gedoopt door mijn vader in de geïnformeerd vrijgemaakte kerk. Nadat mijn vader was overleden in de roerige tijd, gingen we met mijn moeder mee naar de Nederlands geïnformeerde kerk. En toen mijn vrouw en ik meenden dat we moesten gaan trouwen, wilden gaan trouwen, laat ik het goed zeggen. Toen was zij hervormd, ik Nederlands geïnformeerd en uiteindelijk kwamen wij in Amsterdam in de christelijk geïnformeerde kerk terecht. Dus ja, waar kies je voor? Nou, straks laat ik het u weten. 70 maal 7 maal. Heer, als mijn broer of zus tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 7 maal toe? Niet tot 7 maal toe, zeg ik je, maar tot 70 maal. Ja, lieve aanwezigen, de tafel van 7, wie kent hem niet? Thuis hebben wij hem regelmatig moeten oefenen met een van onze kinderen. Tot aan het einde toe. 1 keer 7 is 7. 2 keer 7 is 14. 3 keer 7 is, ja, het zou erg vermoeiend en waarschijnlijk ook wel erg ergerlijk zijn als we nu doorgingen tot het einde. 68 keer 7 is 476. 69 keer 7 is 483. 70 keer 7 is 490. Dat is zo verschrikkelijk vaak. Dat duurt zo lang. Ja, dan word je doodmoe van. 70 maal 7 maal vergeven. Kan dat echt? Kan dat? Als je buurman zijn auto weer voor jouw deur heeft gezet, zodat jij je auto een stuk verderop moet parkeren? Kan dat? Als iemand op je werk roddels over je verspreidt? Kan dat? Als dat jochie uit de klas weer expres je pen op de grond heeft gegooid? Kan dat? Als een collega zich niet aan de afspraak heeft gehouden, zodat jij ook niet verder kunt met je werk? En kan dat? Als je partner zijn of haar tandenborstel weer niet in de beker heeft gezet, maar op de wastafel heeft laten liggen? Kan dat als je je echt gekwetst voelt door een lelijke opmerking die iemand maakte? Ja, ik noem nu expres de meer alledaagse dingen die elke dag kunnen gebeuren. Want als het over vergeven gaat, kunnen onze gedachten en gesprekken al snel gaan in de richting van vreselijke dingen die ons zijn aangedaan. Dat er seksueel misbruik is gepleegd. Dat iemand een geliefde van je heeft vermoord. Dat iemand dronken je kind heeft doodgereden. Verderop in de preek wil ik daar nog iets over zeggen. Maar leren vergeven oefenen we allereerst in de gewone praktijk van het alledaagse leven. Ook in het alledaagse leven van onze eigen gemeentes. Ook hier zijn we allemaal mensen. We maken fouten. We voelen ons gekwetst of niet begrepen. We ontvangen niet wat we wel verwachten te ontvangen. We ergen ons aan elkaar als we ons niet aan de afspraken houden. We kunnen elkaar bij tijd en wijle niet uitstaan. We mijden elkaar soms in de kerk en kiezen, nadat we even heel goed hebben gekeken, de andere deur uit om naar buiten te gaan. Dat is er allemaal. Terwijl juist de gemeente van Christus dé oefenplaats is voor vergevingsgezindheid. Want hier, in de gemeente, ontvangen we de vergeving van God, die zo genadig is. Hier druppelt het bloed van de verzoening door Jezus op ons allemaal. Hier waait de geest van reinheid en hartelijkheid. Hier komen we in de werkingssfeer van de 7 geesten die voor Gods troon zijn. Hier wordt de 7-voudige volheid van de geest van de Heer uitgedeeld, waardoor we leren 70 maal 7 maal te vergeven. Heer, als mijn broer of zus tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 7 maal toe? En waarom noemt Petrus nu het getal 7? Zou hij gehoopt hebben dat Jezus ging zeggen, nee Petrus, 7 maal is inderdaad wel heel veel. Laten we het op 3 keer houden. Het schijnt trouwens zo te zijn dat de rabbijnen, Joodse leraren, een vergeving kenden tot maximaal 3 keer. Hoe dan ook, Petrus lijkt te vragen naar de limiet van vergeving. Hij zoekt naar de grenzen. Gezien het voorgaande is dat ook wel begrijpelijk. Laten wij dat ook nog lezen, vers 15 tot 18. Als een van je broers of zussen tegen je zondigt, moet je daarover onder 4 ogen aanspreken. Luisteren ze niet, neem dan 1 of 2 anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt. Dankzij de verklaring van tenminste 2 getuigen. Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt. Ik verzeker jullie, al wat op aarde binden, wat jullie op aarde bindend verklaren, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn. De leerlingen van Jezus krijgen hier dus de opdracht om bindende uitspraken te doen als mensen, die lid zijn van de gemeente, broers en zussen volharden in de zonde. En dan komt er blijkbaar wel een grens in zicht. Als iemand die zondigt, daarop wordt aangesproken, eerst onder 4 ogen met z'n tweeën, daarna met 1 of 2 getuigen en vervolgens in de gemeente, en zo iemand weigert te luisteren, dan staat er, wordt zo iemand uit de gemeente gesloten. Er worden dus wel degelijk grenzen gesteld. Maar dan wel aan de zonde. De zonde mag niet voortwoekeren in de gemeente. Want de leerlingen van Jezus daarover zeggen, dat zal bindend zijn. Daarom is het ook begrijpelijk dat Petrus nog even door wil spreken met de Heer Jezus. Dat is niet zozeer een onder onsje, waarin Petrus een persoonlijke vraag voorlegt aan Jezus, omdat hij het misschien zelf heel moeilijk had met het uitdelen van vergeving. Nee, Petrus is de eerste onder de leerlingen. Hij heeft een bijzondere verantwoordelijkheid. Jezus had tegen hem gezegd, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. Staat in Matteüs 16. En dat Jezus iets heeft gezegd over de grenzen van de zonde, wil Petrus nu ook iets weten over de grenzen van de vergeving. Maar het antwoord van Jezus gaat een heel andere kant op. Niet tot 7 maal toe. En het is boeiend om hier even een Bijbelvers uit het boek Genesis naast te leggen. In Genesis 4 vers 23 en 24 lezen we een lied van een zekere Lamer, een afstammeling van Kain, de moordenaar van Abel. Moet u horen, uit de mond van deze ruwe man klinkt, Ada en Sela, hoor wat ik zeg. Vrouwen van Lamer, luister naar mij. Wie mij verwondt, die sla ik dood. Zelfs wie mij maar een striem toebrengt. Kain wordt 7 maal gebroken. En Lamech 77 maal. 77 maal. Tot zover gaat de nooit ophoudende wraakzucht van deze Lamech. En van alle andere Lamechs die deze wereld rijk is. 77 maal je wreken. Dat is in de meest letterlijke zin van het woord een doodlopende weg. Niet zevenmaal. En daartegenover laat Jezus nu de nooit doodlopende weg van vergevingsgezindheid zien. Niet zevenmaal, niet 77 maal, maar 70 maal 7 maal. En we voelen direct aan dat het hier niet om een aftelsysteem gaat, maar om een hartsgesteldheid. Jezus roept ons vele malen vaker te vergeven dan waartoe we als mensen uit onszelf maximaal bereid zijn. Vergeven heeft niet met tellen te maken. Als hij me dat nog één keer lapt, dan. Vergeven heeft met het hart te maken. Vergeven is iets wat thuis hoort in dat totaal andere koninkrijk wat Jezus op aarde is komen brengen. En waar zijn verkondiging mee is begonnen. Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Matthäus 4. Een vergevingsgezind hart hoort bij de nieuwe schepping van het koninkrijk dat met Jezus is gekomen. En zo gaat Jezus het statement maken dat hij gemaakt heeft in de reactie op de vraag van Petrus. En ook verder inkleuren met een verhaal. Want Jezus is een verhalenverteller. Er komt geen dogmatische uiteenzetting over de aard van de zonde en de principes van het vergeven. Ook komt er geen college ethiek over hoe en wanneer en waarom we wie moeten vergeven. Nee, er komt een vertelling. Een verhaal over mensen, over dingen die gebeuren, over emoties ook. Want het is een verhaal dat geladen is met gevoel. We staan er even bij stil. De eerste dienaar heeft een mega grote schuld bij zijn koning. Hij moet een onvoorstelbaar bedrag aan de koning betalen. Waarschijnlijk een bedrag waar hij als een soort rentmeester verantwoordelijk voor was. En we moeten bij die 10.000 talenten denken aan 300.000 maal een jaarloon in die tijd. Niet nu, maar in die tijd. Een ongekend hoog bedrag dus. Wat erop wijst dat deze dienaar waarschijnlijk een heel hoge plek had in het koninkrijk van de koning. Hij zou waarschijnlijk de grootste zijn geweest in het koninkrijk. Maar als hij zich aan de voeten van de koning neerwerpt en om schuldsanering smeekt, krijgt de koning medelijden en scheldt hem de schuld kwijt. Welke koning doet zoiets? Zo'n ongelooflijk groot bedrag. Maar deze dienaar is nu een volkomen vrij man. Tenminste, dat zou je verwachten. Want buitengekomen treft hij een collega, de tweede dienaar. Die heeft op zijn beurt ook een schuld, alleen oneindig veel kleiner. 100 denarii is ongeveer een miljoenste van de 1000 talenten. Waar hebben we het over? En wat doet de eerste dienaar? Hij greep de collega bij de keel, duwt hem omhoog tegen de muur en schreeuwt vlak in zijn gezicht: betalen zul je! En als hij hem loslaat, knielt de tweede dienaar neer op de grond en smeekt: heb alstublieft medelijden. Maar de eerste dienaar wil er niet van weten en laat hem gevangen zetten. Hoe is het mogelijk? Dat bestaat toch niet? Dat iemand die net zoveel heeft ontvangen, zo reageert. Maar Jezus vertelt het verhaal. Hij kan het zich blijkbaar voorstellen. Hij ziet het dagelijks gebeuren. En dan zijn er de andere dienaren die het horen en er zeer ontdaan over zijn. Echt verdrietig zijn ze. Maar ze gaan niet naar de eerste dienaar toe om hem een lesje te leren. Nee, ze gaan naar de koning. En ze vertellen het hele verhaal met tranen in hun ogen en een schorre stem. Want ze zijn echt ten neergeslagen. Dan blijkt de koning, die zo genadig is geweest, nu ook zeer confronterend te kunnen zijn. Jij bent een slechte dienaar. Kwaad is hij. Omdat de eerste dienaar niets begrijpt van genade. Kwaad is hij. Omdat hij niet wil begrijpen dat iemand wel een ongelooflijke hoeveelheid genade ontvangt, maar niet een klein beetje wil uitdelen. Kwaad is hij. En daarom geeft hij de eerste dienaar over aan de gerechtsbeulen. En daarmee staan we voor een moeilijke gedachte. Blijkbaar is er een grens aan Gods genade. God houdt op met genade geven daar waar het ontvangen van zijn genade zich niet vertaalt in het geven van genade. Want het is volkomen helder dat de koning uit het verhaal God zelf is. Jezus zegt het ook expliciet. Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broer of zus niet van harte vergeeft. Dat zijn harde woorden. En we hebben misschien de neiging om dat wat af te zwakken. Zo kan het toch niet bedoeld zijn? Bedoelt Jezus echt dat God mij niet langer genadig is als ik niet vergevingsgezind ben? Ja, dat bedoelt Jezus. Ook in de catechismus staat iets wat ons op dit spoor zet. In de uitleg van de bede: vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Wil ons arme zondaren om het bloed van Christus, geef onze misdaden toerekenen en ook niet de slechtheid die altijd nog in ons is. Zoals wij zelf ook als een bewijs van uw genade in ons opmerken dat wij het vaste voornemen hebben onze naasten van harte te vergeven. Merken we het in ons op? Het vaste voornemen om onze naasten van harte te vergeven? De catechismus formuleert het eigenlijk zwakker dan Jezus zelf. Jezus spreekt niet over een vast voornemen. Jezus spreekt over het daadwerkelijk de ander vergeven. Blijkbaar is vergevingsgezind zijn een ongelooflijk belangrijk kenmerk van mensen die Jezus willen volgen. En als we willen ontdekken of God in ons leven aan het werk is, moeten we daarop letten. Zijn we vergevingsgezind? Is het ons hartelijk verlangen om hen tegen ons gezondigd te hebben, zijn of haar schuld niet aan te rekenen? Ik kan me voorstellen dat we ons tamelijk hulpeloos en verslagen voelen als we Jezus dit zo scherp horen zeggen. En dat is goed. Ons hulpeloos en verslagen voelen. Want dan kan God ons gaan helpen. Dan beseffen we hoe we hier tekortschieten. En ook echt zelf die vergeving nodig hebben. Dan beseffen we wat hier gevraagd wordt, dat dat met mensen onmogelijk is. De 7 keer van Petrus is vanuit ons menselijke mogelijkheden veel te veel gevraagd. En in die hulpeloosheid wil ik de woorden van Corrie ten Boom doorgeven. Corrie ten Boom had als jong meisje in de oorlog in het concentratiekamp Ravensbrück gevangen gezeten. Door een kampbeul werd haar zus op zekere dag in elkaar geslagen. Haar vader, moeder en haar zus kwamen in de oorlog om. En na de oorlog ging zij lezingen geven. Toen ze ergens een lezing gaf, kwam dit ter sprake, het in elkaar slaan van haar zus. En daarna kwam er een man op haar toe en dat bleek de kampbeul te zijn, die haar vergeving vroeg en zei: kunt u vergeven? En Corrie zei: ik niet. Maar Jezus in mij en Jezus in u kan het wel. Waar wij hulpeloos en radeloos bezwijken onder de hoge eisen waaraan we in eigen kracht zouden moeten voldoen, daar staat Jezus klaar om het in ons en door ons heen te doen. Want wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Een heel belangrijke vraag die we nog moeten stellen is deze. Wat is vergeven nu precies? En ik las een hele korte pauze in, zodat u in uw gedachten eerst eigen antwoord kunt bedenken. Vergeven is dat ik. Maar ik wil erbij zeggen dat het belangrijk is om het echt concreet te maken. In uw gedachten ook even de naam te noemen van iemand die tegen u gezondigd heeft. Want we kennen allemaal mensen die ons iets hebben aangedaan. En Jezus vraagt ons om hen te vergeven. Het is een kort moment om zelf in gedachten een antwoord te geven. Vergeven is dat ik. Best wel moeilijk, hè? Vind je ook niet? En ik vond ergens een heel mooi antwoord op de vraag. Wanneer vergeven wij anderen? Wij vergeven anderen wanneer wij strijden tegen alle wraakzuchtige gedachten. Wanneer we onze vijanden niet betaald willen zetten, maar hen het goede toewensen. Verdriet hebben om hun tegenslagen in hun leven en voor hen bidden. Zoeken naar verzoening. Bij elke gelegenheid laten zien dat we bereid zijn hen te helpen of te bemoedigen. Dat heeft ooit Thomas Watson gezegd, een predikant uit de 17e eeuw in Engeland. Dat is vergeven. Vergeven is dus niet net doen alsof het niet is gebeurd. Er maar niet meer aan denken. Wegstoppen. Zand erover. Nee. Vergeven is veel actiever. En neem opnieuw degene in gedachten die tegen u gezondigd heeft. Door iets onjuist over je te vertellen. Door over je te roddelen. Door het niet nakomen van afspraken. Door harde kritiek die geuit is. Door manipulatie. Vergeving is volgens de Bijbel zichtbaar uit een aantal woorden. Dat je vecht tegen wraakgevoelens. Dat je geen kwaad met kwaad vergeldt. Dat je de ander het goede toewenst. Dat je verdrietig bent. Tegenslagen die de ander ervaart. Dat je bidt voor zijn of haar welzijn. Dat je verzoening zoekt voor zover het van jou afhangt. Dat je te hulp komt als die ander het moeilijk heeft. Dit wijst allemaal op een hart waarin vergevingsgezindheid woont. En waaruit alle onvergevingsgezindheid is weggebannen. En alle bitterheid. En alle boosheid. En alle wrokgevoelens. Alle zelfmedelijden ook. Overigens zeg ik er direct bij wat vergeving niet betekent. Vergeving betekent niet dat je niet boos zou mogen worden over zonden die je wordt aangedaan. En dat antwoord was net heel helder en duidelijk van de jonge dame hier op het podium. God is ook boos over zonde, maar de zondaar aanvaardt hij. Het gaat erom dat die boosheid ons niet blijvend gaat beheersen. En als een ziekmakend gezwel ons van binnenuit gaat opeten. Vergeving betekent ook niet dat de zonden die begaan zijn geen gevolgen voor de zondaar zouden mogen hebben. Als een man met een dronken hoofd een kind heeft doodgereden, dan hoort er zonder meer gevangenisstraf bij. Maar het betekent niet dat je deze man niet zou moeten vergeven. Want vergeven is dat je vecht tegen je wraakgevoelens. Dat je geen kwaad met kwaad vergeldt. Dat je de ander het goede toewenst. Dat je verdrietig bent. Tegenslagen die de ander ervaart. Dat je bidt voor zijn of haar welzijn. Dat je verzoening zoekt voor zover het van jou afhangt. Dat je te hulp komt als die ander het moeilijk heeft. En dan is er nog een vraag waar we de antwoord op moeten hebben. Moet je wel vergeven als de ander daar niet om vraagt? Kan dat eigenlijk wel? Iemand vergeven die geen berouw toont. Die weigert zijn of haar zonde toe te geven. Helemaal als ons heel erge dingen zijn aangedaan. Als er misbruik is geweest. Als ons werkelijk groot onrecht is aangedaan. Als er iemand is gestorven door de fout of de daad van een ander. Als we alleen bij dit verhaal van Jezus blijven, dan is het vragen om vergeving een onmisbare voorwaarde. Beide dienaren vallen neer op de grond om te vragen om het kwijtschelden van hun schuld. En pas dan wordt het hun vergeven. Maar er zijn ook andere Bijbelgedeelten waar verder helemaal niet aan de orde komt of die ander wel een vergeving vraagt. Neem de bede uit het Onze Vader. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Daar staat niet in de voetnoot bij. En dit hoeft pas als de ander vergeving vraagt. En lees ook Efeze 4, vers 30. Maar God maakt Gods Heilige Geest niet bedroefd. Want Hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Laat alle wrok en drift en boosheid varen. Alle geschreeuw en gevloek. En alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar. En vol medeleven. Vergeef elkaar. Als God u Christus heeft vergeven. Opnieuw wordt niet gesproken over de ander die eerst om vergeving moet vragen. En het is trouwens hierbij ook wel belangrijk om het verschil te kennen tussen vergeven en verzoenen. Verzoening betekent dat je daadwerkelijk weer in de ogen van de ander kijkt en met elkaar omgaat. Soms is dat niet mogelijk. Als de ander weigert de weg van de verzoening te gaan. Of als de ander er gewoon niet meer is. Maar dan is nog wel de vergeving nodig als de weg die Jezus wijst. Alle wrok en drift en boosheid laten varen. De ander en wat hij of zij jou heeft aangedaan loslaten. En weigeren om je leven te laten beheersen door wat er is gebeurd. Daarom is het ook zo belangrijk dat we in de gemeente van Christus elkaar niet bevestigen in de gedachte. Je hoeft niet te vergeven als je dat niet kunt. Want dan zeg je eigenlijk, koester gerust je wraakgevoelens. Vergeld maar kwaad met kwaad. Wens de anderen alles slechts toe. Wees blij met zijn of haar tegenslagen. Pik beslist niet voor die ander. Zoek geen verzoening voor zover het van jou afhangt. Help de ander niet als hij of zij het moeilijk heeft. Ik denk dat we allemaal aanvoelen dat het niet willen vergeven leidt tot veel innerlijke boosheid en onrust en bitterheid. En ook zojuist werd de keur netjes verwoord. Daardoor word je dubbel slachtoffer. Eerst van de zonde van de ander pijn heeft gedaan. En vervolgens van je eigen onwil om de vergeving. En opnieuw kunnen we ons hulpeloos en raadloos voelen om de weg die Jezus ons wijst als hij zegt, niet tot 7 maal toe, zeg ik je. Maar tot 70 maal 7. En dan is het weer zo belangrijk te zien. Jezus is. Hij is onze verlosser. Onze helper. de gekruisigde, die al onze nood kent en gedragen heeft. Hij kijkt ons aan, spreekt met ons en tot ons. En we mogen leren ons te laten aankijken. En dan zien we in zijn ogen grote mildheid, trouw en hartelijkheid en liefde en kracht. En als we in gelovige verbondenheid met hem leven, hebben we de beschikking over een eindeloze bron van vergevingsgezindheid. Maar zolang we kijken, blijven kijken naar de ander, tegen ons heeft gezondigd, kunnen we niet kijken naar Jezus en aangeraakt worden door zijn barmhartigheid en genade voor onszelf en iedereen. Vergeven is Jezus vastgrijpen, zodat je de ander kunt loslaten. Amen. Wij willen zo meteen gaan bidden. En in onze voorbeden denken we uiteraard aan de nabestaanden van Nan Wijnen. Maar de CGK Jacqueline Compay is de afgelopen jaren 2 keer geopereerd. En volgens de artsen zijn er geen uitzaaiingen. Maar ze willen wel dat Jacqueline een chemokuur zal ondergaan. En dat vindt ze heel spannend. Dini verder heeft spierblessures in beide benen opgelopen. 1 been zit in het gips. En hierdoor zit ze 2 maanden huisgebonden. En ze wil graag bezoek hebben, maar vooraf graag een belletje zou ze wat prettig vinden. Mag ik met jullie bidden en danken. Trouwe Vader in de hemel, vergevende Heer Jezus, helpende Geest. Dank dat wij tot u mogen komen als afhankelijke gemeenteleden, als kinderen. Vader, u roept ons op in Jezus Christus, uw gekruisigde Zoon, om vergevensgezind te zijn. Als we dat in eigen kracht zouden moeten doen, voelen we ons volkomen hulpeloos. Dat hebben we net gemerkt tijdens de preek. Er werd gevraagd 1 persoon in gedachten te nemen en te vergeven. En misschien hadden we wel meer namen willen noemen, of hadden we daar moeite mee. Leer ons om die hulpeloosheid te ervaren. Want alleen dan kunt u zelf ons te hulp komen. Leer ons om in onze gedachten en gevoelens hen die tegen ons gezondigd hebben los te laten. Zodat we u, Heere Jezus, kunnen vastgrijpen. En ook de ander weer kunnen zien in het licht van het kruis. Vader, help ons mild te zijn. Staan ze gauw klaar met een oordeel over een ander zonder ons af te vragen waarom de ander ook werkelijk de ander is? Waarom ze anders denken en doen? Wat hebben ze meegemaakt? Wie hebben ze ontmoet? Geef dat aan ons te merken is wat wij van u hebben meegemaakt. Geef dat wij ruim van hart zijn en barmhartig. Ook dat wij je liefde zien en zeggen wat verkeerd is. Wat tegen u en uw goedheid ingaat. Toen aan u, Heer Jezus, werd gevraagd welk gebod het belangrijkste was, zei u: heb de Heer uw God lief boven alles en uw naaste als uzelf. Dat zei u met het oog op alles wat in het Oude Testament is weergegeven en over een leven en een relatie met u. En Heer Jezus, u beloofde bij het afscheid van uw leerlingen vlak voor de gevangenneming dat het nieuwe gebod werd: houd net zoveel van elkaar als ik van jullie. Pas dan is de relatie zo diep dat iedereen kan zien dat we bij u horen. En dat, Heere God, kan zichtbaar worden in de Alpha-cursus, welke dit najaar wordt gehouden. Daarvoor is veel gebed nodig voor de mensen die zich voorbereiden op de cursus, over hen die twijfelen of ze zullen deelnemen, dat er weer helpers komen, zoals kokers, ondersteuners bij de cursus, bidders voor de deelnemers. Direct gaan we collecteren voor het werk van de Stichting Tier, een organisatie die wereldwijd helpt om mensen zelf te laten opstaan uit hun armoede, het onrecht dat hen wordt aangedaan. Wij, kerken en hun leden, zijn daarbij heel belangrijk. Geef ons de moed om van onze rijkdom te geven. Want in vergelijking met de doelgroep horen wij in de regel tot de categorie mensen met een goed inkomen. Misschien niet de categorie zoals de eerste bediende in de preek, maar toch, dat het dan maar zijn uit liefde. En dat woordje, het Hebreeuwse woord lef. Lef betekent hart. Zo, Vader, geef ons het lef om de medemens ver weg en dichtbij hulp te verlenen. Financieel en zeker ook door voor hen te bidden. Zo willen we bidden voor christenen die openlijk ervoor uitkomen dat ze van u houden. Terwijl ze in plaatsen wonen waar het niet wordt toegestaan. Vanwege de daar in de hoofdzaak voorkomende religie. De moeite die ze kennen. Het is immers uw opdracht aan ons mensen. Bid tot mij. Ik wil gebeden worden. Want op het gebed, zo heeft u beloofd, geeft u veel. Heel veel. Vanmorgen is de naam genoemd van zus Nan Wijnen. Een herseninfarct is ze overleden. We bidden voor haar zonen en hun geliefden. Nu zij in plaats van zorgen ineens zich moeten voorbereiden op een uitvaart. Afscheid nemen. Voor zoveel mensen pijnlijk en hier bovenal verdrietig. Wees hen nabij deze week en geef hen de kracht om de weg te gaan en daarna verder. Het verder moeten zonder hun moeder. Wilde zijn met Jacqueline. Wilt haar steunen in de momenten dat ze niet verder kan. Maar bovenal wilt u geven dat de chemokuur afdoende zal zijn. dat Jacqueline in de toekomst niet voor de derde keer naar de mens gesproken hoeft te worden geopereerd. Tja, Heere God, het is allemaal wel lastig voor Dini. Het feit dat ze zelf kanker heeft. Zijn dochter Claudia die aan een nieuwe chemokuur moet beginnen. Ze blijft vertrouwen hebben in u. Dat spreekt ze uit. En zegt zelf dat ze verder moet gaan. Bemoedigt u haar. En draag haar. Waar het te zwaar wordt. Vader, er zijn verder op dit moment geen andere namen genoemd van mensen om voor te bidden. En ongetwijfeld kennen wij mensen die onze voorbeden ook hard nodig hebben. U kent hun persoonlijke omstandigheden. Sterk hen en ons in het geloof. Dat u alle dingen doet, meewerkend ten goede voor hen die u lief hebben. Geen musje valt dood van het dak. Geen merel sneuvelt op de snelweg of u bent erbij. U draagt leed overal waar uw schepping wordt geschonden. Al wat ons overkomt aan zonde en zorg, ziekte en averij, dreiging en dood. U neemt het ter hand, buigt het om, verandert het ten goede. En uw grote mededogen staan ons bij. Met niet uw zoon, een leidende knecht voor ons. Is hij ons niet voorgegaan in onmacht en dood, dragend ons kruis? Laat het dan nu zijn nabijheid mogen ervaren. Zijn enige troost, o God, schenk ons uw lieve vrede. En in elk geval wil ik bidden voor de jongelui die hun diaconale werkzaamheden in Oekraïne verrichten. Een verre reis naar en in toch een onrustig land bij mensen die de hulp zo dringend nodig hebben. Een andere groep is of gaat onderweg om af te lossen, zodat er toch veel reparaties en bouwwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Maar vooral ook daar zichtbaar dat de liefde van u, Heer Jezus, in de jongeren aanwezig is. En brengen allen op het juiste moment weer veilig terug in Nederland. Mogelijk zijn er ons midden gasten. Fluisteren nu mensen mee. Laat de tijd zich misschien. Geweldig om zo mogen te ontdekken dat de gemeente van de Heer Jezus niet alleen bestaat uit plaatselijke leden. Fijn dat er mensen als Paulus zijn geweest. Buiten de Joodse gemeenschap zijn gegaan om het evangelie, goede boodschap te gaan verkondigen. Behoedt en bewaart u zo ook de gemeenteleden die zelf onderweg zijn. Daardoor niet hier met de dienst beleven. Breng hen weer veilig terug. Dat u ons direct fijne gesprekken geven. Goede zondag. Gezegende week. Dit alles mogen wij u vragen en noemen. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Dan los ik nu de belofte in. De preek welke ik zojuist met jullie deelde. Is geschreven door dominee Jos Dauma van de GKV.
Ik heb nog een aantal mededelingen voor u. Als eerste de bloemen van de kerk die gaan naar Lambert van Aspert. Als tweede, Harmen die bad er net al over in het gebed. Ik wou ook even uw aandacht vragen ook voor de Alpha-cursus die komende september weer van start gaat. Het is inmiddels de 12e keer dat we als kerken, als totaal een stuk of 7 kerken in Eindhoven, buiten de Schootse kerk, zet ook de NGK, de Kruispuntgemeente, de Lichtstad, de Evangelische Gemeente de Brug en de Sint-Joris en de Sint-Petersparochie. Het is de 12e keer dat we gezamenlijk, interkerkelijk de Alpha-cursus uitvoeren hier in de het Schoots kwartier. Ik wil u vragen of u inderdaad in uw omgeving eens kunt nakijken wie u graag zou willen uitnodigen voor die Alpha-cursus. Het is een hele laagdrempelige cursus voor iedereen die gewoon iets meer wil weten over het christelijk geloof. Of iemand die gewoon daadwerkelijk concreet op zoek is. Of iemand die gewoon interesse heeft om van het christelijk geloof wat meer te weten. Maar ook als u zelf zegt van nou, ik zit eigenlijk al jarenlang in de kerk, misschien uit gewoonte. En u zou toch eens eigenlijk willen weten waarom u nou echt iedere zondag zo trouw in de kerk bent. En zou wel eens even terug naar de basis willen van waar ons christelijke geloof om draait. Dan zou ik u ook van harte willen uitnodigen om u aan te melden voor de Alpha-cursus. Ik wil in ieder geval ook vragen voor gebed daarvoor. We zien de afgelopen paar jaar dat het aantal deelnemers een wat dalende tendens lijkt te hebben. En God zegt ook in zijn woord van de velden zijn wit, de oogst is rijp, we moeten binnenhalen. Alleen, ja, het zou mooi zijn als we nu dus ook mede door uw gebed en dat we zien dat het aantal deelnemers weer omhoog schiet. Een heel belangrijk element van de Alpha-cursus is ook het gezamenlijk eten. We beginnen iedere avond, iedere woensdagavond is dat gedurende een 13-tal weken. Beginnen we iedere cursusavond met een gezamenlijke maaltijd. En die gezamenlijke maaltijd is gewoon echt een heel centraal en een heel belangrijk element in de cursus. Het is de plek waar de mensen, de cursisten, maar ook de cursusleiding elkaar wat beter leren kennen. Onder het eten praat altijd een stuk makkelijker. Dat weet u waarschijnlijk zelf ook. En het is gewoon een heel belangrijk element van de cursus. Maar om te eten heb je eten nodig. En om eten te krijgen heb je ook mensen nodig die koken. Dus ik wil u van harte uitnodigen en echt ook vragen of u bereid bent om op een van de cursusavonden of voor een van de cursusavonden te koken. Daartoe hangt in de hal van de kerk een inschrijfformulier. Dus als u zou willen overwegen om nu of misschien komende week toch te willen gaan koken of te gaan afwassen, dat is ook niet zo denderend geliefde onderwerp, maar dat hoort er ook bij natuurlijk, schrijf u dan in op het formulier. De eerste informatieavond, dus gewoon een algemene informatieavond van de Alpha-cursus, is woensdag 13 september hier in het Schoots kwartier, het gebouwtje achter de kerk, om 8:00 avonds. En de cursus zelf start dan de week erop op woensdag 20 september. Als u nog vragen hebt over de Alpha-cursus, kunt u die aan mij stellen of aan Arend en Tine uit de NGK. En u kunt natuurlijk ook altijd even op de website kijken en er liggen nog wat foldertjes in de hal van de kerk, dus neem die gerust mee. Laatste mededeling. Na de dienst hebben we altijd gezellig koffie en thee drinken in het Schoots kwartier. U bent allemaal van harte uitgenodigd om gezellig even een bakje te doen en even gezellig na te praten. En zo weer van daaruit de nieuwe week in te gaan. Dan zijn we nu bijna aan het einde van de dienst gekomen. En op de liturgie staat dan het onderwerp leefregels aansporing, bemoediging. Nou, als ik kijk naar ik luister naar de preek, dan hebben we eigenlijk al zoveel leefregel daarin kunnen ontdekken, maar ook zoveel bemoediging, dat het moeilijk is om dat nog even te toppen, maar dat is ook absoluut niet mijn bedoeling. Maar vergeven is een handeling, is iets wat we doen. Die handeling die komt voort uit een bepaalde hartsgesteldheid, zoals Harmen ook aangaf, en dat is vergevingsgezindheid. Hoe voed je je hart, hoe voed je je gedachten? Nou, ons denken heeft een grote invloed op ons handelen. Wat wij doen, hoe en met welke intentie is een gevolg van waarmee wij ons hoofd, onze geest vullen. En daarom is het voor ons allemaal, jong en oud, zo belangrijk dat we onze gedachten vullen met goede, positieve en, hele ouderwetse uitdrukking, gode welgevallige zaken. Andere woorden, zaken die goed zijn in Gods ogen. Zodat onze daden, waaronder vergeving, daarmee in overeenstemming mogen zijn. En daarom wil ik jullie vanochtend graag de volgende tekst meegeven, als een stukje leefregel en bemoediging voor de komende weken. En dat is uit Filippenzen 4, vers 8 en 9. En daar staat, dat zegt Paulus: ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is. Kortom, schenk aandacht aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het en de God van de vrede zal met u zijn. Zo, Harmen.
Ja, en nu mist u natuurlijk het laatste lied voor de zegen, want dat zijn we gewend, hè, vanuit onze kerk, zo traditiegetrouw. U heeft ook gemerkt dat ik niet mag zegenen, want ik ben geen predikant. In Numeri 6, vers 27 laat God optekenen en aan zijn volk bekendmaken: de priesters moeten mijn naam op de kinderen van Israël leggen en ik, God, zal hen zegenen. Dus geen voorganger zegent, maar God zelf zal dit doen. En daarom zou het er mooi zijn om je hand zegenend op de schouder van je buurman of buurvrouw te leggen, of elkaar een hand te geven. En hierbij realiseer ik me dat iemand dat vervelend kan vinden, dat een ander je aanraakt of je gaat aanraken. Dan kunnen u en wij elkaar ook zonder aanraken de zegen toezingen uit opwekking 602.